Dank u, Heer, dat u in ons midden bent. En ik wil u bidden dat u genade wilt geven. Als we met elkaar nadenken over een thema wat toch heel veel mensen ook bezighoudt. Dan willen we bovenal uw gedachten kennen. En uw verwachtingen. En de uitwerkingen die u wilt geven. Zowel aan ziekte als aan genezing. En dan wil ik bidden dat u ons wilt nabij zijn daarom. Door uw woord en door uw geest, opdat we mogen verstaan wat de geest tot ons te zeggen heeft. Amen. Verspil je ziekte niet. Toen ik werd gevraagd om vandaag te spreken, was ziekte en genezing het eerste wat meteen bij mij in beeld was om over te spreken. Dat is al een aantal weken geleden inmiddels. En kort nadien heeft mijn hemelse vader mij een ongewenst geschenk toevertrouwd. En dat heet chronische lymfatische leukemie. Ik dacht, zal ik nu nog spreken over ziekte en genezing? En het antwoord is eigenlijk heel vanzelfsprekend. Juist dan moet er worden gesproken. Het is een ongewenst geschenk, omdat niemand zit te wachten op een dergelijke diagnose. Niemand zit te wachten op lijden. Maar het is wel een geschenk. Mijn vader doet alles meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. En het is mij toevertrouwd. En dat betekent dat als God zoiets toelaat, dat ik er zorgzaam mee om wil gaan en dat ik verantwoord wil handelen en dat ik mij niet als patiënt wil gedragen, maar als meer dan overwinnaar in hem die mij heeft liefgehad. Dat is al geweest met alle problemen die mij in het leven zijn overkomen. En het is nu niet anders. God is niet veranderd. Dat ik het van mijn vader heb ontvangen, betekent ook dat het niet bij toeval over mijn leven is gekomen. Als hij elk haar op mijn hoofd heeft geteld, kent hij ook elke cel in mijn lichaam. Hij was erbij toen het misging in mijn beenmerg. Hij had zijn volle aandacht. Elke dag van mijn leven was al gekend voordat hij bestond. En dus ook deze dag. Die heeft hij soeverein beschikt. Sommige mensen denken, God geeft dergelijke dingen niet, maar hij gebruikt het wel nadien als het je overkomen is. Ik moet zeggen dat ik met dat laatste standpunt niet uit de voeten kan. Deze ziekte is zijn plan met mij, met mijn huwelijk, mijn gezin, met mijn bediening. Er is niets wat ooit aan Gods aandacht heeft ontsnapt of wat mij toevallig is overkomen. En Job besefte dat ook. Toen hij zei, zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden wij het kwade niet ontvangen. Job 2, vers 10. Nu weten wij dat wat Job ontving, mede uit de hand van de Satan kwam. Het is Satan die hem sloeg, staat in hoofdstuk 2, vers 7. Maar Job ontving het als uit de hand van God. De tegenstander, hij probeert ons te ziften als tarwe. En hij heeft mij in elk geval veel onheil berokkend. Maar toch verklaart de schrijver van Job dat al zijn broers en al zijn zussen en al die hem vroeger gekend hadden met hen meeleefden en vertroosten over al het onheil dat de Heere over hem gebracht had. Job 42, vers 11. De almacht die ons leven soeverein bestuurt, is niet die van de tegenstander, maar die van de Almachtige Vader. En wat mij overkomt, ligt onder het beslag van zijn bestuur. Die God stuurt mij geen vloek, want Christus is voor mij tot vloek geworden. En hij heeft over mij geen gedachte van onheil, maar van een hoopvolle toekomst. En al ga ik door een dal vol schaduw van de dood, hij is bij mij en dus vrees ik geen kwaad. Een vers wat het bij mij heeft eigenlijk gesetteld, als ik het zo mag noemen, is een vers wat Teun deze morgen ook al noemde. dat we niet bevreesd hoeven te zijn voor hen die wel het lichaam kunnen doden. Maar dat we bevreesd moeten zijn voor God, die zowel lichaam als ziel kan verderven in de hel. En toen ik dat bedacht, dan was het voor mij eigenlijk klaar als een klontje. Ik ga met God. En wat God toelaat, daar ga ik in staan. Ik vertrouw op God. Nu, dat ik vertrouw op God kan heel vrome taal zijn, zonder geestelijke inhoud. Ik zie dat bijvoorbeeld in het leven van Eli. Wanneer Samuel hem aankondigt dat Gods oordeel over zijn huis komt, reageert hij met: Hij is de Heere, laat hij doen wat goed is in zijn ogen. Het klinkt heel vroom, maar het is het niet. Het lijkt overgave, maar het is allesbehalve overgave. Het is passieve onverschilligheid en onvermogen. De stad Nineveh, die een gelijkaardig oordeel krijgt aangekondigd, beijvert zich met bekering. Het wijzen op hun ongeloof zet om in actie tot geloof, waardoor het woord van God in vruchtbare bodem valt. En als het vrucht draagt, dan komt er altijd antwoord, komt er altijd reactie, komt de levende werkzaamheid van het woord openbaar en draagt het veelvoudig vrucht. Het is belangrijk om dat te onderscheiden, want als God spreekt, staan immers de belangen van het koninkrijk op het spel. En er is een vorm van berusting en gelatenheid nodig die ontzag heeft voor God en zijn soevereiniteit en die ons tegelijkertijd activeert om te handelen. Mannen als Hiskia, Jesaja 38, Habakkuk 3, Jeremia, klaagliederen, de psalmisten, ze bleven niet bij de pakken zitten. Ze keken enerzijds met eerlijke ontzetting naar wat hen overkwam en bepleiten anderzijds tegelijkertijd fervent hun zaak bij God en kwamen tot overgave en vreugdevolle aanbidding. Ze leefden niet in zak en as, alsof er geen hoop was. Hun droefheid was doordrenkt met hemelse zekerheid en blijdschap ten allen tijden. Asaf heeft dat geleerd in zijn psalm 73, waar hij met ongeduld zit te kijken naar het goede wat de ongelovigen overkomt en het lijden en de strijd en de moeite en de zorg dat op zijn leven ligt. En op een bepaald moment zegt hij in de psalm: Ik was een dwaas en zonder verstand, zonder geestelijk inzicht, zonder geduldige kracht dus ook, zonder staan in God. Want in hem mag je binnenkomen in een hemels huis, bij de troon voor de hemel, in de hemel, waar je kracht en genade uit mag putten en geloof dat tot overwinning leidt. Een heleboel leed kan ons overkomen. En mijn eerste ding wat ik eigenlijk al benadrukt heb is: ziekte moet dus niet leiden tot passief afwachten, maar tot het actief spreken van het woord van God. Er is een plaats om te spreken over ziekte en verdriet. En het is nodig om emoties te uiten en bezorgdheid te delen en plannen te maken. Maar de ziekte, de oorzaken daarvan, de medische prognoses en alle verhalen die erop kan hangen, brengen geen vrucht voort op zichzelf. Het is de heerlijkheid die God heeft weggelegd die in beeld moet komen. De actie die hij wil ondernemen doorheen het lijden wat ons overkomt. Het is nodig om over dood te spreken en wat er met je gebeurt als je ziek wordt of als je achterblijft. Maar in en boven dit alles moet het woord van God gesproken worden. Zijn belofte, zijn waarheid, zijn trouw, zijn bevrijding, zijn hoopvolle toekomst, zijn bemoediging. Vertrouwen in hem moet voorop staan. Want als de Vader je een ziekte toevertrouwt, dan ligt er een adembenemende roeping over je leven om daar in zijn koninkrijk te proclameren. Ziekte maakt je een getuige van de waarheid van het koninkrijk. Ik weet niet hoe ik deze ziekte moet leven. Maar ik weet wel dat ik word opgeroepen in Jacobus hoofdstuk 1 om op God te vertrouwen en om wijsheid te vragen. Die wijsheid heb ik hard nodig. En de brief van Jacobus is een brief die mij heel sterk aanspreekt. Ik wil dus daar wel een paar dingen uit meenemen tijdens mijn verhaal. Het begint al met: acht het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, of wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, zegt de HSV. Verzoekingen, beproevingen, dat is één woordje in het Grieks. Gewoon de ellende die over je leven kan komen. Het komt als een roversbende op het moment dat je het niet verwacht. Dat is eigenlijk het beeld wat erachter zit. En Jacobus wil het voor enkel, louter, helemaal, exclusief vreugde houden. Dat komt omdat hij een klein beetje verder kijkt dan datgene wat voor ogen is. Hij ziet dat beproeving, geloof, volharding niets tekortschieten teweeg brengt. En daar wil ik mijn hoop en mijn oog dan ook op richten. De Vader geeft alleen maar goede geschenken. Dat zie je in dat eerste hoofdstuk eigenlijk ook wel helemaal terugkomen. Hij is degene die de zon en de sterren een plaats heeft gegeven. Hij is de Vader van de lichten. En er staat over hem in vers 17 dat elke goede gave en elk geschenk dat volmaakt is, van boven neerdaalt van de Vader der lichten. Dat betekent, als wij strijden in onze moeilijkheden, met wat dan ook, dat de eerste vraag die we moeten stellen niet is: waar is God en waarom laat hij dat toe? Maar dat de eerste vraag is: wie ben ik en welke plaats heb ik gekregen om van hieruit met mijn hemelse Vader op pad te gaan? Al die waarom-vragen komen uit ons eigen hart. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt: ik word door God verzocht. God brengt niemand in verzoeking. Hij is heilig, rein, onberispelijk, onaantastbaar voor het kwade. Hij zet het niet in gang. Hij geeft het goede. Maar zijn alvermogen is in staat om te midden van mijn vruchteloosheid en die van de wereld waar ik in leef, het goede tot stand te brengen. Het is dan niet voor niks dat Jacobus zegt dat ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken. En dat de boosheid van een man geen gerechtigheid voor God voortbrengt. Bitterheid is een gevaarlijk, spontaan reactiepatroon wanneer je dingen overkomen. Maar Jacobus roept ons op om naar de Vader te kijken die het goede met ons voor heeft en een weg voor ons heeft weggelegd, waardoor we de kroon van de zaligheid, van de heerlijkheid, van het eeuwig leven zullen ontvangen. Ik spring maar meteen naar hoofdstuk 5 van diezelfde brief, want dat is een beetje de kapstok waar ik het verhaal aan op wil hangen. Vanaf vers 13... Is iemand onder u in lijden, laat hij bidden. Heeft iemand goede moed, laat hij lofzingen. God wil betrokken zijn in alle aspecten van ons leven. Zowel in de blijdschap als in het verdriet. En de opdracht of de roeping om te bidden is geen optie, het is een bevel. Ik heb een ex-collega gehad die regelmatig de slagzin noemde: niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Kennen jullie die? Is dat een Nederlandse? Ja, in België is die totaal onbekend. Maar wat doe je met die kracht? Je gaat over tot actie. Je blijft niet op je stoel zitten als een passief ondergaand slachtoffer van datgene wat je overkomt. Je gebedsverlangen en je gebedsleven leidt tot een actie. Want je wil weten wat God van plan is. Ik mag zijn woord bewaren. Ik mag bidden. En dat bidden is geen ritueel, maar als het goed is, een gehoorzame levenshouding. Ik roep de naam aan van Hij die mijn heelmeester is. Ik denk dat dat de eerste opdracht is. Als je ziek bent, als je moeilijkheden overkomen, als je lijden meemaakt, en het lijden, een woordje wat hier voor lijden staat, is heel breed, lichamelijk lijden, maar ook alles wat op andere gebieden zou kunnen gebeuren, dan moet je bidden. Vaak vergeten we te bidden. Wat doe je als je hoofdpijn hebt? Dan neem je een paracetamolletje. Ja. Dat is heel gevaarlijk. Daar kan je dood van gaan. Iemand als Asa is daar dood van gegaan. In 2 Kronieken 16 vers 12. Daarin staat dat hij ziek was aan zijn voeten. En dat was een heel ernstige ziekte. Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet de Heere, maar de geneesheren. Hij ging voor het paracetamolletje. Nou, misschien dat het niet zou geholpen hebben voor zijn ernstige ziekte. Maar het toont wel de prioriteiten aan. Als we niet vroeg willen sterven, dan moeten we eerst God zoeken. Het getuigt immers van onafhankelijkheidszin om eerst naar een medicijn te grijpen en eerst een dokter te vertrouwen en pas nadien God te betrekken. God verlangt betrokken te zijn in alle omstandigheden van het leven. En ons leed kan tot bitterheid leiden en verwijt naar God, dat is niet de bedoeling, maar ook blijdschap kan ons van God aftrekken, alsof we hem niet meer nodig hebben. God wil in alle dingen betrokken zijn. Voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood. Anders zou ik verzadigd u verloochenen en zeggen wie is de Heere. En anders zou ik arm geworden stelen en de naam van mijn God aantasten. Zie je, er zijn balansen nodig. Je hebt lijden nodig om van God afhankelijk te zijn, maar ook niet te veel. Want dan vraag je je af, waar is God? Je hebt precies datgene nodig wat je helpt om jouw weg met hem te gaan. Hij heeft het in zijn hand. Maar ziekte is een bijzondere vorm van lijden, omdat het ons ook fysiek hindert. En als je fysiek bent gehinderd, dan misschien word je moe of dan gaan andere dingen ook niet zo heel goed. Je bent misschien aan je bed gekluisterd, het blust je uit. En op zo'n moment is het van belang dat je op iemand kan leunen. In dit geval is iemand onder u ziek, laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. En laat die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heere. Wie ziek is, wie moeite heeft, moet bidden. Nou, denk niet dat het in Jacobus over een griepje gaat. Het gaat over een ernstige vorm van ziekte en lijden, denk ik. Maar in elk geval ligt daar het belang van niet privaat met je ziekte op te trekken. Dat is een van de vragen die bij mij zijn opgekomen. Aan wie moet ik dit nu vertellen? Mijn spontane reactie is eigenlijk om te zien, niemand hoeft dat te weten. Een van onze kinderen zei, delen doen we met iedereen en lijden doen we alleen. En misschien dat velen van jullie dat daar ook in kunnen komen in dat soort statements. Je bent zo geneigd om op jezelf terug te vallen, terwijl God het lichaam heeft gegeven om elkaar tot hand en voet te zijn. En als niemand het weet, wie kan dan bidden? En als God mij geneest, wie kan dan blij zijn? Want niemand heeft het geweten. En als God mij kracht geeft om te staan, wie kan hem dan verheerlijken? Want niemand weet door welke kracht ik sta. Oké, we gaan erover praten. We hebben elkaar nodig. De oudsten mogen geroepen worden. Ze mogen met olie zalven. Er is als het ware een ritueel nodig. Een wijze waarop je met elkaar uitdrukt, we staan met elkaar en we geven er vorm aan. Nu, rituelen kunnen heel gevaarlijk zijn. Rituelen kunnen ertoe leiden dat je Gods wil gaat systematiseren. Als we dit gebed bidden en als ze met olie wordt gezalfd en als al je zonden zijn beleden, zijn ze wel allemaal beleden, dan zal God genezen. Want wie bidt, ontvangt. Klaar. Punt. En dan hebben we gebedspatronen en handelingen, waardoor we als het ware de genade van God vanuit de hemel met eigen handen naar beneden trekken, omdat wij de rituelen en de gebeden uitvoeren. Maar onze God is een onafhankelijk God. Hij laat zich niet sturen door onze wil. Het is zijn wil waar het om gaat. Het kenmerk van de afgoden is dat als je er dingen voor doet, dat je hun goed kan stemmen en dat ze dan misschien wel eens zouden kunnen bereid zijn om je te helpen. Je maakt een beeld, je brengt een offer, je maakt het visueel zichtbaar, waardoor je het gevoel van controle verhoogt. Onze God is in de hemel en hij doet al wat hem behaagt. Niet op ons commando, maar om de plannen die hij met ons heeft. Dat is een vraag die ik mij stel. Welk plan heeft God met mijn leven? Wie wijsheid tekortschiet, hij bidde God daarom eenvoudig weg en zonder verwijt, zegt de hoofdstuk 1. Ik vind het daar zo simpel staan. En het is ook heel simpel. Toch ben ik nog op zoek. Maar ik weet dat die wijsheid komt. Paulus had ook even tijd nodig met zijn doorn in het vlees. 3 keer heeft hij de Heere gebeden. En toen sprak God en was het voor hem duidelijk dat hij zijn gebed mocht staken. Het is dus mogelijk dat je dingen overkomen waar je liever vanaf bent en dat God op een bepaald moment zegt, laat maar zo. Ik ga daar doorheen werken. En in dat geheel benadrukt de schrift het belang van wederzijdse zorgzaamheid. Als je moeite en zorgen hebt, wees niet bang wat anderen zullen zeggen. Wees niet beschaamd. Het is geen private aangelegenheid. Dat veroorzaakt allemaal veel eenzaamheid. En alleen de Satan heeft voordeel van het isolement waar je in terechtkomt. Ziekte in het lichaam van Christus openbaart het karakter van Christus. Troost, meeleven, bemoedigen, helpen. In het koninkrijk zijn de zwakken degene die het meeste eer ontvangen. Ik heb heel veel eer al ontvangen de afgelopen weken. In de wereld gaat die eer naar de sterke, de gezonde, de leider, de krachtige, die in eigen vermogen kan staan. Maar anderen betrekken in je ziekte schept de gelegenheid voor anderen om te geven en ook te ontvangen. Je wordt wederzijds gesterkt door elkaars geloof en getuigenis. Je ontvangt zorgzame bemoediging en te midden van al die vruchteloosheid schittert de vriendelijke liefde van God. Juist als je niets meer in handen hebt, ben je samen met alle heiligen bevrijd en in staat om de heerlijkheid van Christus te proeven. De initiatiefnemer voor het gebed in de brief van Jacobus is de zieke. Daar moet dus verlangen en actie van uitgaan. Maar het zijn de oudsten die moeten reageren. Zij moeten het gebed uitspreken. Ik zei het al, dat is niet zomaar een ritueel. In de naam van Jezus, amen. En of je daar veel of weinig lawaai bij gebruikt, of ingetogen, of proclamerend. Ik denk dat dat er niet zoveel toe doet. Waar het wel toe doet, is de hartgesteldheid waarmee deze dingen worden uitgesproken of gedaan. Al deze uitdrukkingsvormen en uiterlijke rituelen zijn slechts zinvolle proclamaties van geloof, indien er ook innerlijke aanwezigheid van dat geloof is. Ik geloof, ik vertrouw, niet als een emotionele opgepepte zekerheid, omdat ik 1000 bijbelversen in mijn hoofd heb zitten, die ik als een mantra continu herhaal. Dat is trouwens heel goed als je die 1000 bijbelversen hebt zitten, maar hoe gebruik je ze? Maar het is een geloof omdat ik binnen ben gekomen in de vrede van God en staan mag voor de troon van genade, binnengegaan door het heiligdom, of door het voorhangsel tot in het heiligdom. Het is geloof met inzicht dat bewerkt is door de geest. Indien iemand van u in wijsheid tekort schiet om de dingen met de ogen van God te zien, hij bidde God daarom. Met een onverdeeld hart, ondubbelzinnige toewijding. Geen twee zielen, zoals je Jacobus zou kunnen vertalen, hè, dat heen en weer geslingerd worden. Wat wil ik? Wil ik genezing of wil ik de eer van God? En dat hoeft niet tegengesteld te zijn. Maar wat is de hartslag van mijn leven? Wat is mijn passie? Wat is Gods plan? Wat is zijn opdracht? Wat is het terrein wat hij mij nu heeft gegeven? Waardoor hij zijn koninkrijk wil proclameren. Ik mag staan in die roeping en bidden en laten bidden vanuit een afhankelijk zoeken naar hoe God mijn weg verder wil ontplooien. God geeft geloof en God geeft inzicht. Als hij geloof geeft voor genezing, dan kan er ook met zekerheid voor genezing gebeden worden. Of misschien ook niet, als hij dat geloof niet geeft. Vaak bidden we toch in een zoeken en een worstelen en het proberen te onderscheiden wat God wil zeggen. Wie ben ik om over mijn leven te onderscheiden wat God wil zeggen? Nou, ik ben eigenlijk de eerste betrokken partij, dus ik heb wel een belangrijke stem daarin. Maar ik ben ook door alles wat gebeurt en alle emoties en wat mensen zeggen... Nou, belast is een verkeerd woord, maar het beïnvloedt mijn gedachten. En wat moet ik nu geloven? Ik heb mensen om me heen nodig. Ik heb geestelijke leiders nodig die mij beschermen en die mij meehelpen leiden. Die verantwoordelijkheid dragen, die met en voor mij bidden en in hun gebed proberen de wil van God te verstaan. En mijn grootste verlangen is dat het een wil is voor genezing, maar indien niet... dan voor ziekte. Want of het nu is een ziekte of genezing, mijn allergrootste verlangen wat daarboven staat, is dat God in alles geëerd zal worden. Het koninkrijk van God is een koninkrijk dat bevrijdt van ziekte. De komst van dat koninkrijk gaat gepaard met redding uit zonde en herstel van de gevolgen van de zonde. Genezing is ingesloten in het reddingswerk van Christus. En het wordt gekenmerkt, zijn bediening wordt gekenmerkt door het brengen van genezing in een grote verscheidenheid van ziekten. Mensen die bevrijd worden van ziekte en de machtsuitoefening van de Satan. Hoe hij goed deed en alle die door de duivel overweldigd waren, genas, staat in Handelingen 10, vers 38. Maar er zijn gelijkaardige teksten die ook ons als gelovigen oproepen om in zijn naam demonen uit te drijven, in vreemde talen te spreken, slangen op te pakken, dodelijke dingen te drinken waar we geen schade van zullen onderlijden en zieken de handen opleggen, zodat ze gezond worden. Ook dat is een onderdeel van de gemeente van Jezus Christus. Hij geneest nog steeds. Maar niet altijd. En niet nu. En in elk geval later. De redding die ons overkomt is een gefaseerde redding. Ik ben bevrijd, ik ben bezig met bevrijd te worden en ik zal pas later bevrijd zijn. En dat heeft ook met ziekte te maken. Want al word ik van deze ziekte genezen, op een dag ga ik toch dood van een andere. En alle mensen die beweren dat God altijd wil genezen, sterven van een of andere ziekte. Met andere woorden, het punt is niet de ziekte. Het punt is wat wil God. En hoe wil hij zijn heerlijkheid openbaren? Maar de eerste stap is dan waarschijnlijk toch dat de zieke gebed vraagt en zoekt de genezing van God. Maar soms laat het koninkrijk van God ook tijdelijk, voorlopig, de ziekte bestaan. We delen in het lijden van Christus. Lijden is een weg waarlangs de gelovige ook deel krijgt aan de heerlijkheid van Christus, waardoor zijn karakter wordt veranderd. Waardoor Gods heerlijkheid zich openbaart. De Heer Jezus heeft ook niet iedereen genezen. Petrus geneest een man in Handelingen 3, die al bijna heel zijn leven aan die poort zit te wachten. Hoe vaak is de Heer Jezus daar voorbij gelopen, heb ik me afgevraagd. Elisa was ziek en hij stierf. Niet omdat hij had gezondigd, integendeel, hij profiteerde nog op zijn ziekbed. Paulus genas Trofimus niet. Kon hem niet genezen. Nou, we weten daar niet zoveel over. Maar in elk geval, zowel Trofimus als Timotheus, die last had van zijn maag, krijgen van Paulus geen gebed. Ook geen schaduw van hem. Zoals Petrus, hè, was een schaduw van Petrus waar de mensen werden genezen. Er zijn ook momenten in de schrift dat je ziet dat ziekte gewoon blijft bestaan. Maar waarin je dan de onderlinge liefde en de zorgzaamheid zichtbaar krijgt. Wat wil God? Een ziekte kan door zonde worden veroorzaakt en in dat geval wil God dat zonde wordt opgeruimd en hersteld. Er zijn heel veel plekken in de schrift die daarop wijzen. Miriam bijvoorbeeld in nummer 12, Uzia in 2 Kronieken 20, Gehazi, Jerobeam, Nebukadnezar, Saul, Nieuwe Testament, de gelovigen in Korinthe, Ananias en Safira. Zonde kan zware gevolgen hebben. En toch mag je te midden van dat zoeken naar wie ben ik en wat is de plek die God mij geeft, met die zonde komen. God is een God van vergeving. En veel zegen die God echt wil geven, wordt belemmerd omdat mensen niet vergeven of niet vergeven worden of geen vergeving zoeken wanneer ze hebben gezondigd. God wil genezen. Lucas was een geliefde geneesheer. Timotheus mocht wijn drinken. Olie en wijn, het zijn dingen die in de schrift vaak gebruikt worden. Hiskia moest zelfs een pleister met vijgen gebruiken. Nadat God beloofd had hem te genezen. En het duurde nog 3 dagen. Genezing hoeft niet onmiddellijk. Genezing kan later, terwijl God al bezig is. Genezing van Gods wegen hoeft niet in 1 oogwenk te gebeuren. Die genezing vecht een hart dat zoekt naar de weg van God. Ik moet daarbij denken aan Naaman, die bij Elia komt. Elisa komt, legeroverste, berucht, bekend, beroemd man, gaat naar de vijand, naar een of andere profeet, melaat. Hij moet dus heel erg in nood gezeten hebben. En ik stel me zo voor dat hij naar de profeet ging en dacht, die man die gaat buiten komen, die gaat een of ander gebed uitspreken of proclameren en gaat zijn God aanroepen en er gaat iets gebeuren en dan ben ik genezen. De man komt niet eens naar buiten. En de opdracht is om zich te gaan wassen in de Jordaan, wat in zijn besef maar een vuile rivier was. Topgeneraal. Ik denk een paar hooggeplaatste mannen met hem. En hij afdalen in een vuil watertje. Zal ik het doen of zal ik het niet doen? De zegen die God wil geven, komt vaak pas vrij wanneer we bereid zijn ook de stappen te zetten die hij ons laat zien, die we moeten zetten. En die stappen hebben vaak met nederigheid te maken. Met je afhankelijk willen opstellen, met dingen op te ruimen die opgeruimd moeten worden. En voor Naaman was dat zijn trots. Pas dan kan de Heilige Geest zijn werk in je doen. Pas dan is het zinvol om met olie te zalven. Olie als symbool van de Heilige Geest. Werd ook vaak gebruikt om koningen en de hoge priester en profeten te zalven. Om een opdracht van God mee te delen, als het ware. Olie als symbool van roeping, uitverkiezing, heiliging, opdracht, toerusting. Een uiterlijk teken, een uiterlijke bevestiging van een innerlijke werkelijkheid. Een geloofsbevestigend symbool. Een symbool of een gebed waarmee je niet krampachtig God naar beneden trekt, maar waardoor je datgene wat al in jou door de geest bewerkt is, die in je leeft, tot uitdrukking brengt wie God is. Waardoor je gaat staan in zijn naam, en zijn naam is onder andere mijn heelmeester, mijn genezer. In dat verhaal moeten de ouders ook aandacht besteden aan zonde. En zonde en ziekte is iets waar ik niet al te diep op in wil gaan vandaag. Maar het is wel duidelijk. Ziekte kan een straf zijn op de zonde. Dat zie je in de gemeente van Korinthe bijvoorbeeld terugkomen. Maar je ziekte kan ook het gevolg zijn van de zonde van een ander. Als ik denk aan een man als David ook, wiens zoon stierf na zijn zonde met Bathsheba. Maar wiens volk leed door de pest nadat hij het heeft geteld. Het laat het belang zien van mensen die zorg dragen in geestelijk opzicht, die verantwoordelijkheden dragen. En de geestelijke paraplu die zij open of dicht hebben voor de mensen die onder hun functioneren. Jouw geestelijke paraplu is van belang om je man, je vrouw, je kinderen, je medewerkers, je collega's, je gasten te beschermen. En als jij niet op het plekje staat wat God jou heeft gegeven, hoe kan een ander die onder jouw bevoegdheid staat daar dan staan? En ja, we moeten ook de werking van de Satan niet onderschatten. Ik denk aan die vrouw die 18 jaar aan bloedvloeien leed en die door de Satan was gebonden. Ja, er kan ook demonische gebondenheid mee gepaard gaan. zoveel verschillende invalshoeken dat je er een beetje knettergek van zou kunnen worden als je het allemaal probeert te analyseren. Maar het roept mij op om ernstig met God om te gaan. Om zonde ernstig te nemen. Wat werkelijk belangrijk is, komt nu des te duidelijk op de voorgrond. Mijn ziekte bestrijdt mijn zonde. Het helpt mij minder tijd te verspillen. Het doet mij doelgerichter werken. Het maakt mij zorgzamer voor anderen. Ik ben veel alerter op wat uit mijn hart komt. Ik heb meer droefheid over mijn zondigheid. Ik heb meer vrezen des Heren. Ik heb minder angst voor wat mij kan overkomen. Ik heb meer vrede in Hem. Ik leer mijn dagen beter wijs te tellen. Ik ben meer bewogen met anderen die ziek zijn. Ik kan niet meer zeggen, ik zal voor je bidden, zonder dat het mij nog raakt. Ik weet wat het is om in ziekte de zorgzaamheid van God te ondervinden. En mijn hart breekt wanneer ik anderen in hun ziekte hun hoop op valse dingen zie stellen. Mijn ziekte veroorzaakt dieper verdriet over mezelf en de verlorenheid van anderen en diepere vreugde over het heil in Christus. Ik zou veel verspillen indien ik de ziekte over mij liet heersen, zodat ze me drijft in afwachten, in patiënt spelen, in aandacht vragen, in zoveel mogelijk genieten van de jaren die nog komen, het vertrouwen op artsen, overlevingskansen, in plaats van op God. Ik zou veel verspillen als ik mij bezorgd zou maken over de dag van morgen. Want ik weet niet hoe die dag eruit zal zien. Nou, wat mij betreft, er worden een aantal testen gedaan op mijn bloed. En ik weet pas midden augustus wat daar de resultaten van zijn. En dan krijg ik te horen of ik nog 10 of 20 jaar heb te leven. Dan even kort samengevat, daar komt het dan op neer. Welk scenario zal ik bedenken? Waar zal ik me zorgen over maken? Hoe zou het kunnen aflopen? Wat zijt ge bezorgd over uw leven, zegt de Heer Jezus. Ziekte is erg, maar wat veel erger is, is dit. De Satan die probeert te woelen in de ziel van je man of je vrouw of je kinderen. De rebellie in het hart van je kind. Een gast die weggaat zonder de Heer Jezus. 10 melaatsen die genezen worden en maar eentje die terugkeert. Dat zijn de erge dingen van het leven. Dat zijn de dingen die onherroepelijke, eeuwige schadelijke gevolgen kunnen hebben. Dat zijn de zaken waar we gewend aan geraken. Waar we mee leven alsof het leven niet eindigt. En ziekte zet je met je voeten op de grond om aandacht te schenken aan dat wat werkelijk telt. De ziekte die ik meemaak is vele malen minder dan de relationele en geestelijke schade die ik in het verleden heb opgelopen. Ze is niets vergeleken met de geestelijke leukemie waar het bloed van de Heer Jezus mij van heeft gereinigd. Ik heb een nieuw en onverwoestbaar leven. Een nieuw en onverwoestbaar geestelijk beenmerg. Ik ken mijn God. Hij heeft mij tot op heden door moeilijkheden heen bewaard en hij doet dat ook. En wat mij overkomt, hij zal het blijven doen. Hoe meer ik sterf, hoe meer ik leef. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Mijn verlosser leeft. De ziekte die de aankondiging is van mijn dood, is samen met de dood een overwonnen vijand. Wat wil God in mij openbaren? Voor Paulus was het zijn hoogmoed. Hij moest leren leven met die doorn in zijn vlees. Job, rechtvaardig, onberispelijk. De ziekte leert hem op een bepaald moment wat in zijn hart is, wanneer hij God ter verantwoording roept. Ziekte is heilzaam voor je ziel. Maar het is nog een beetje te vroeg. Wat mij betreft is het nog een beetje te vroeg. Dus vraag ik God om mij te genezen. En indien niet, om de tijd die ik heb wijs te gebruiken. En te zoeken naar hoe hij daar doorheen wil gaan werken. Er zijn mensen die in het geloof fantastische dingen hebben mogen meemaken. Zelfs doden zijn opgewekt, Hebreeën hoofdstuk 11. Maar van een aantal andere mensen wordt gezegd dat ze midden door worden gezaagd en dergelijke dingen. Daar zit ik niet op te wachten. maar van degene die met de dood wordt gezaagd, daarvan zegt de schrijver dat God iets beters met hen voor had. Ik kan er even niet bij dat beters. Maar soms is het beter dat je met de dood wordt gezaagd dan dat je uit de dood wordt opgewekt. Soms is het beter dat je op je afdeling door een moeilijke periode moet gaan waar dingen worden blootgelegd en waar je de kracht van God geopenbaard ziet, dan dat alles rustig verder kabbelt, maar er ook geen dynamiek van geestelijk leven is. Soms is het beter om op het terrein waar je staat voor de brullende leeuwen te komen en te beseffen dat je moet schuilen bij hem die brullende leeuwen mak kan maken. De Heer Jezus ging door zijn lijden omwille van de vreugde die voor hem lag. Het beste moet nog komen. En daar mogen we ons met elkaar naar uitstrekken. Een vers in Job, hoofdstuk 23, vers 11, hoofdstuk 42, vers 2, zegt: ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen uw plannen wordt verijdeld. Er is niemand die één dag aan mijn leven toe kan voegen. Niet ik, niet een dokter. Er is ook niemand die er één dag vanaf kan doen. Ook ikzelf niet. Maar ik ben wel verantwoordelijk hoe ik daarin sta. Ik sta dus onder het alvermogen van God. Ik weet dat gij alles vermoogt. En in zijn alvermogen heeft hij ons zijn geest en zijn woord toevertrouwd. Wat op vele momenten leidt tot gebed voor genezing en ook leidt tot genezing. Weet je, als je over dit onderwerp gebalanceerd wil praten, dan loop je op het risico om op het einde van de rit niks meer over te hebben. Want God geneest, maar God geneest soms ook niet. En ik kan het ene argument onderbouwen en ik kan het andere argument onderbouwen. En wat moet je dan geloven op het einde? Waar sta je dan? Nou, als ziekte en genezing je aandachtspunt is, dan weet je niet meer wat je moet denken op het einde. Maar als God, die alles vermag, het aandachtspunt is, dan weet je dat hij zowel door ziekte als door genezing zijn plannen volvoert. En dat we daar elkaar in nodig hebben, want we zijn daarin aan elkaar gegeven. En het beste moet nog komen. Ik zie sommige mensen op pensioen gaan en achter de geraniums zitten, zeggen jullie in Nederland, hè? En dan uitbollen. Ik wil niet uitbollen. Ik wil tot op de laatste dag van mijn leven, al is het in een ziekbed, de kracht van de geest aan het werk zien. Dat is toch de uiterlijke mens die vervalt en de innerlijke die van dag tot dag wordt vernieuwd. En als God dat doet door genezing of door ziekte, nou, ik kies voor ziekte, maar op zich maakt dat niet uit. Genezen worden is trouwens heel gevaarlijk. Hiskia krijgt een fantastische gebedsverhoring. Hij krijgt te horen, dit is de ziekte waaraan je zult sterven. En hij smeekt God. En God reageert. Hij mag 15 jaar langer leven. En de treden van de zon gaan 10 treden terug. Nou, als je dat meemaakt, dan heb je toch iets meegemaakt van God. Hè? Maar even later is hij in zijn gezonde, herstelde toestand een man die zijn bezittingen laat zien aan een vreemde mogendheid. En zegt, kijk eens wat ik allemaal heb. Genezing kan overmoed veroorzaken. En dat loopt uiteindelijk met Hiskia niet zo goed af. En wanneer het oordeel over hem komt, dan denkt hij, dat is goed als God dat zo wil doen. Hè? Dat is weer zo'n vrome uitspraak. En stilletjes van binnen denkt hij, ik ben al blij dat ik er dan niet meer ben. Het is voor later. Genezing en ziekte, maar ook genezing, brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Want als God geneest, dan ligt er nog altijd een roeping over je leven en een extra verantwoordelijkheid. En ik ben dan benieuwd hoe God die verantwoordelijkheid of die roeping of het wegnemen van verantwoordelijkheden in mijn leven wil gaan ontwikkelen. Goed, ik ben aan het einde van mijn papieren gekomen. Ik denk dat ik daarmee ook het belangrijkste heb gezegd wat ik her en der heb opgeschreven. Is iemand die vragen wil stellen? Misschien daar is nog wel gelegenheid voor. Voel je vrij. Nee, de diagnose is bij mij pas gesteld. Misschien ben ik al genezen, want de oudsten hebben me met olie gezalfd. Maar we moeten dus nog verdere testen volgen om te kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ja, ik vind het voor mezelf ook makkelijker dan voor mijn omgeving. Ja. Ja. En dat heeft denk ik twee redenen. Weet je, als ik er zelf door ga en ik moet zelf door die strijd, dan ik kan dat wel, dat klinkt dan zo. Maar ik heb daar, dat heb ik in de hand. Dat is weer de menselijke controle. Misschien is dat een illusie. Waarschijnlijk is dat een illusie. Terwijl wat er met mijn vrouw en mijn kinderen gebeurt, dat heb ik totaal niet in de hand. Dat moet ik loslaten. En dat vind ik erg moeilijk. Ja. En anderzijds, ik ga door mijn ziekte. Misschien ben ik straks bij de heren. Wat gaat er dan met mijn vrouw en mijn kinderen gebeuren? Zij moeten wel verder. Bij mij komt er een eind aan het lijden. Maar na mijn lijden ontvangen zij nog meer lijden. En dat vind ik het moeilijkste. Maar als God een roeping heeft voor mij in dit, dan heeft hij ook een roeping voor hen in dat. En daar gaan we met elkaar als gezin in staan. En af en toe is huilen. Maar het merendeel van de tijd zeggen, we gaan naar voren. Ja. Ja, dankjewel. Het klopt, ik weet wie mijn God is. En dat is wat je moet meenemen. Je moet na dit verhaal niet meenemen, je vis ziek. Dat is niet zo belangrijk. Je moet meenemen dat God God is. En dat hij jouw God is. En dat jij mag staan op jouw plek met een andere strijd. En het is dezelfde God die ons meer dan overwinners heeft gemaakt, in hem die ons heeft lief gehad, die jou heeft geroepen en jou hier heeft geplaatst. Dat moet je meenemen, al de rest doet niet zo ter zake. En als je daarin staat, dan kan je voor jezelf, voor je eigen gezin, of als je alleen bent, voor je eigen leven, en voor je gast, kan je voor hun ook gaan staan. En dan wordt in alle strijd en alle lijden die we allemaal tegenkomen, krijgt de aandacht dan niet de vruchteloosheid, maar gaat de aandacht naar het zoeken van wie is onze God. De Geest zelf pleit met ons, voor ons, met onuitsprekelijke verzuchtingen. De Heer Jezus pleit voor ons aan de rechterhand van de Vader. En het gebed van de Heer Jezus perfect naar de wil van God. En de Vader beantwoordt alle gebeden die naar zijn wil zijn gebeden. Dus elk gebed van de Geest, van de Zoon, dat door de Vader wordt gehoord, wordt voor mij verhoord. Wees niet bevreesd, klein geloof. En dat kleingelovigen, dat moet tot actie aanzetten. Van op je stoel komen en handelen naar van wat je weet wie God is en hoe hij wil dat je handelt. Ja. Weet je, als je niet ziek bent, ik heb er hier al over gesproken, niet ziek was, maar dan ga je in theoretische dingen denken, God geneest wel, God geneest niet, dat zijn de Bijbelteksten dus en zo. Maar dit is heel anders, ja. Ja. Ik wel, en
Ja. Daarom kan je nu zeggen wat je zegt.
Ja. Weet je, en ik kan ook nu zeggen wat ik zeg, omdat ik al zo lang met God wandel. He? En ik denk dat je daar ook voor jezelf even terug moet vallen op je eigen plekje. Je moet niet mijn leven leiden. Je moet jouw leven leiden op de plek waar jij met God bent gekomen. En daar zijn er dingen die voor jou moeilijk zijn en waar hij jouw God wil zijn. En of je later kanker krijgt of iets anders, dat is voor later. Hè? Je moet gewoon je stap voor stap met God bewegen. En niet altijd al te zeer opkijken naar allemaal die geestelijke leiders met al die fantastische verhalen. Nou, je moet wel kijken, want je moet hun geloof navolgen. Maar vaak zijn dat verhalen die te maken hebben met langdurige ervaring met God. En je moet gewoon zorgen dat je zelf die ervaring krijgt. En die krijg je niet alleen door in de kerk te zitten en te luisteren, die krijg je maar als je met God begint handelen. En dan gaat hij stap voor stap met je. En voor ieder van ons komt er een moment dat hij alles afneemt. Dat je gewoon niks meer over hebt. Er zijn verschillende momenten in mijn leven geweest dat ik dacht, nu heb ik niks meer over. Maar achteraf liet God zien dat ik toch nog wel wat achter de hand had. Hè? Mijn gezondheid nu bijvoorbeeld. Maar dat is het proces. Hij wil alle steunpunten, alle leunpunten die we hebben op de aarde, die wil hij gewoon compleet vernielen. Maar hij doet dat vriendelijk en eentje tegelijk, en soms is schudden, maar stap voor stap. En dus je kan dus beter meewerken om die steunpunten te vernielen dan ze proberen vast te houden. En dat gaat langzaamaan, stap voor stap. Je moet niet mijn leven leven, leef je eigen leven met God. Ik weet trouwens niet of ik het mijne kan leven. Ja, zie je? Ik weet niet of ik het mijne kan leven. Ik denk aan Petrus die zegt, als we de al u verlaten, ik nooit. Het zal blijken wie ik ben, naarmate er meer lijden over mijn leven komt. En dan zegt Paulus met een stukje nederigheid op een bepaald moment, niet alsof ik het reeds gegrepen heb, maar ik grijp ernaar. Oké. Ik heb het gegrepen en ik ben bezig met te grijpen. En het is eigenlijk de test van ons geloof, hè? Dat is waar Jacobus 1 het ook over gaat. Het is de beproefdheid van ons geloof, die de volharding die de beproefdheid bewijst. Hè? Weet je hoe je een echte diamant kunt herkennen? Ik heb dat wel eens verteld hier, denk ik, lang geleden. Als je een diamant onder water legt en je laat er een licht op schijnen, dan komt er nog altijd flitslicht van de diamant terug als die onder water ligt. Als je dat met glas doet, dan niet. Dus een diamant die onder water schittert, dat is een echte. En weet je hoe je een echte parel kunt ontdekken? Als je een parel tussen je tanden neemt en je wrijft met je tanden eroverheen, dan knerst het. Een klein beetje opbijten. Weet je hoe je een echte christen kunt ontdekken? Onder water houden en opbijten. En het is op die momenten dat je geestelijk groeit. Dat is gewoon zo. Kijk maar terug naar je leven. Je groeit geestelijk meestal niet op de hoogtepunten, maar juist in de dalen. Dankjewel. Ja, ik heb dat ook nodig. Ik kan het goed uitleggen. Maar ik heb ook een hart met emoties. En wat mij bijzonder raakt de afgelopen weken, is juist de nabijheid van mensen. Als ik daarover begin te denken, dan moet ik huilen. Dat doet gewoon deugd. Ja, dankjewel. Nou, zal ik beneden komen staan?
Ja.